Gemeente, het paasfeest is het feest van de overwinning van God in zijn Zoon Jezus Christus op de machten van dood, graf en hel. Hele bekende boodschap. En ik ben me ook wel bewust dat ik tegen jou en u niet iets nieuws zeg. Maar ik mag wel zo aan het begin van de preek vragen. Geef deze boodschap bij u en bij jou blijdschap in het hart. Want het is niet vanzelfsprekend en ook niet populair om het zomaar te zeggen in onze tijd. Vertel na paasfeest maar eens op school of op uw werk dat u opnieuw in de kerk geraakt bent en bemoedigd bent door het paasevangelie. Dat wil zeggen door de boodschap van de opstanding van Jezus. En wie dat heel spontaan uitdraagt, die wordt misschien wel verbaasd aangekeken en tegengesproken met de woorden: geloof jij dat nog? Ik wil maar zeggen, wij vieren paasfeest in een paasloze wereld. De mooiste boodschap van de wereld ligt onder vuur. En dat zou je toch wel kunnen zeggen, dat de opstanding van de Heer Jezus de mooiste boodschap is van de wereld. Vanmorgen hadden wij een belijdenisdienst in Hilversum. En een der belijdenissen, die zei heel vaak op de catechisatie dat hij de Bijbel het mooiste boek vond van alle boeken. En dat is ook waar. En uit de Bijbel is toch wel het allermooiste de opstanding van de Zoon van God. Maar velen om ons heen die sluiten uit dat leven na de dood mogelijk is. En dat gaat ook onze kerkelijke gemeente niet voorbij. Misschien bent u of zijn jullie daar ook al in verwarring geraakt. De lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus lijkt toch zo verschrikkelijk onvoorstelbaar. En nog moeilijker is het om vast te houden en te geloven dat ook wij eens zullen opstaan uit de dood. Bent u de zekerheid kwijt dat ook de opstanding van Jezus hoop geeft, een perspectief voor de toekomst? Maar die gedachte die neemt elk uitzicht weg. Want aan een dode Jezus in het graf hebben wij niets. Een dode Jezus kan niets voor ons betekenen. Een dode Jezus die kan ons niet redden. Een dode Jezus kan ons niet terugbrengen tot de hemelse Vader. Maar Pasen wil zeggen dat het graf leeg is. En ik heb begrepen dat u daar vanmorgen al over gehoord hebt. Jezus is uit het graf. Wie een bezoek brengt naar Israël, die gaat natuurlijk naar Jeruzalem. En als je in Jeruzalem komt, dan breng je ook een bezoek in de graftuin. En in de graftuin, daar is een leeg graf. En boven de ingang van die grafkamer staat op een bordje deze Engelse woorden: He is risen, he is not here. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Dat is eigenlijk het paasevangelie. Zo kort en krachtig, je kunt het eigenlijk op de nagel van je duim wel schrijven. Jezus is uit het graf. Het is geen leugen. En waarom niet? Wel omdat God het zegt in zijn woord en omdat Jezus zich als de levende na zijn opstanding bekend heeft gemaakt. Wil jij en wilt u paasfeest nog controleren? Ga maar je gang. Want het evangelie van de opstanding van onze Heer Jezus Christus heeft niets te verbergen. Het neemt hopelijk al onze twijfel weg als die er nog is. In 1 Korinthe 15, een van de meest bekende hoofdstukken van de Bijbel, en u weet dat denk ik ook wel, gaat het over de opstanding van Jezus uit de dood. En voor de apostel Paulus die deze brief geschreven heeft, en uiteraard ook dit hoofdstuk, is dit het thema en de kern van het christelijk geloof. Maar Paulus die heeft gehoord dat er sommigen in de gemeente van Korinthe zijn die twijfelen aan de opstanding uit de doden. En die ook niet geloven dat Jezus eigenlijk de dood heeft overwonnen. En hun visie heeft denk ik wel te maken met de Griekse minachting voor het lichaam. De Grieken die kunnen niets beginnen met een boodschap dat een dood lichaam eens zal verrijzen uit het stof. En Paulus, hij verzet zich tegen deze harde kritiek. Hij brengt de gemeente en ook ons vanmiddag onder woorden en onder de aandacht dat de dood van Jezus en zijn opstanding de kern raakt van de Bijbel. En haal je die kern weg, dan komt heel de zaligheid, dan komt heel het werk van de verlossing op losse schroeven te staan. Jongens en meisjes, als iemand beweert dat Jezus niet is opgestaan, dan doet hij iets verschrikkelijks. Dan zegt hij geen kleinigheid, maar dan snijdt hij, bij wijze van spreken, het hart uit het evangelie. En jullie weten ook wel, als ons hart wordt weggenomen, dan sterven we. Want een mens kan niet leven zonder een hart. En ik geef ook voor jullie nog een ander voorbeeld om de ernst hiervan duidelijk te maken. Als Jezus niet is opgestaan en als dat leugen zou zijn, dan is een preek over de levende heiland net zoiets als een loos beukennootje. In de herfst raken we heel vaak van die loze beukennootjes op. Ik heb dat heel vaak ook gedaan. En dan maak je ze open, zo'n beukennootje. Je maakt hem los, om het zo maar te zeggen. En dan zie je dat er soms niets in zit. Veel beukennootjes die zijn leeg. En wat doe je ermee? Wel, je gooit ze weg. Zo is het christelijk geloof zonder de opstanding van de Heer Jezus. Het is volstrekt waardeloos. Niemand kan behouden worden. Want dan heeft Christus het verloren. De dood heeft het gewonnen. Met een leeg evangelie, en daar bedoel ik mee een evangelie zonder opstanding van de Heer Jezus Christus, is Jezus de grote verliezer. Maar gemeente, wij zijn natuurlijk vanmorgen en vanmiddag hier niet samengekomen om dat te belijden. We zijn niet in de kerk gekomen op paasfeest om te horen over een Jezus die het verloren heeft van de dood. Nee, we zijn in de kerk gekomen om samen op grond van de Bijbel vast te houden en uit te spreken dat de dood het heeft verloren en dat Jezus is de overwinnaar. Want als dat niet waar zou zijn, dan gaan wij met Maria Magdalena huilen bij het graf. Maar wij hoeven niet te huilen. We hebben een evangelie waarin het hart van de opstanding klopt. En de inhoud van het christelijk geloof wijst ons op een dode Jezus die door zijn Vader is opgewekt uit de doden. Zullen we dat dan eens samen vanmiddag gaan controleren? Paulus die noemt aan het begin van 1 Korinthe 15 ooggetuigen die de opgestane Jezus hebben ontmoet. En hij doet dat heel uitvoerig. Hij herinnert aan verschijningen van Jezus die tussen Pasen en Hemelvaart hebben plaatsgevonden. Jezus die zoekt dus na zijn opstanding zijn weggelopen en verslagen kudde op. Op Goede Vrijdag is hij gestorven en is eigenlijk de kudde van Jezus helemaal verward geworden. En ze denken dat ze nu Jezus voor altijd kwijt zijn. En wat is nu het belangrijkste bij al die verschijningen? Wel, het voornaamste is dat Jezus contact maakt met zijn verstrooide schapen. En hij achtervolgt ze om ze weer bij elkaar te brengen. Dat is eigenlijk altijd het werk van de Heer Jezus, hè? De duivel die zorgt voor verwarring, die brengt wanorde aan en die verstrooit, maar Jezus die verzamelt en die redt. En zijn komen tot zijn verstrooide kudde is ongeacht en onverdiend. En Paulus die somt dan een hele reeks van mensen op die Jezus buiten het graf hebben gezien. Maar die lijst van getuigen is nog niet volledig. In de evangeliën staan er nog veel meer. En opvallend is dan wel de variatie van al die verschijningen. Jezus, hij verschijnt in de hof van Jozef van Arimathea aan Maria Magdalena. En onderweg loopt hij weer mee met de Emmausgangers. En hij komt bij zijn gemeente in Jeruzalem, die achter gesloten deuren bijeengekomen is. En een andere keer staat de heiland weer op het strand van het meer van Galilea. En welke getuigen roept Paulus nu op? Hij begint met Cephas. En Cephas die staat hier voor Petrus. Het Nieuwe Testament gebruikt beide namen voor dezelfde discipel. En waarom verschijnt de Heer Jezus dan eerst bij Cephas of Petrus en niet bij een ander discipel? Waarom niet bij Thomas of nog een ander? Iemand die gaf op deze vraag een heel mooi pastoraal antwoord. Hij zei, omdat de ergste operatiepatiënt altijd voorrang heeft. Bij een ernstig ongeluk, jongelui, kijken de doktoren het eerst naar het slachtoffer met de meeste verwondingen. Slachtoffers met lichte verwondingen, die kunnen nog wel eventjes wachten. Maar zij die heel kritiek zijn, zij die zeg maar vol levensgevaar daar nog op de grond liggen, die moeten direct geholpen worden. En daarom heeft ook Petrus als eerste het contact ook met de Heer Jezus nodig. En waarom? Omdat hij het verst is afgedwaald. En door zijn verloochening heeft hij eigenlijk ook de band met Jezus doorgesneden. En heel bijzonder is nu dat de Heer Jezus zeg maar de band met Petrus niet verbreekt. En ook al heel gauw na zijn opstanding naar hem toe gaat. Gemeente, vindt u dat nou niet mooi? Dat is nou opzoekende zondaarsliefde van de kant van de Heer Jezus. En als de Emmausgangers 's avonds in de kring van de discipelen zijn, dan weten die het al te vertellen. De Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Voor Petrus was dat een heerlijke dag. En Paulus die gebruikt de naam van Petrus als een hele voorname getuige voor de Heer Jezus. Het is eigenlijk een kroongetuige. En dat doet Paulus nog met een andere reden. Want in de gemeente van Korinthe waren er gemeenteleden die nog wel behoorlijk wegliepen met Petrus. U weet wel, in die gemeente waren er allerlei partijschappen. De een was van Paulus, de een was van Jezus, de ander was van Apollos. En er was ook nog een groep die waren voor Petrus. Ze gaan er heel prat op dat ze bij deze apostel behoren. Petrus heeft dan voor bepaalde mensen in Korinthe gezag. En daarom schuift Paulus ook met opzet de naam van Petrus naar voren. En zegt hij tegen mensen die aanhangers zijn van Petrus. Jezus is echt opgestaan. Want Petrus heeft hem ook gezien. En behalve Petrus hebben ook, lezen we, de 12 Jezus gezien. En bij het getal 12 denken wij aan de 12 discipelen. Zij hebben van tijd tot tijd de Heer Jezus ontmoet. Maar er zijn toch geen 12 discipelen meer, zegt iemand van u. Dat klopt. Na het verraad van Judas zijn er nog maar 11 discipelen. Maar de 12, dat is een vaste uitdrukking geweest voor de kleine discipelenkring rondom Jezus. Gemeente, wat hebben we nu gedaan? We hebben nu gekeken naar de verschijningen van Jezus die beschreven staan voor de tekst. En wat ga ik nu doen? Ik sla nog even de inhoud van onze tekst over en wil eerst met u en met jou de verschijningen gaan bekijken die na de tekst worden genoemd. Jezus, hij is door Jacobus gezien. En deze Jacobus is niet de apostel, maar een broer van de Heer Jezus. En deze Jacobus die heeft ook een hele belangrijke rol gespeeld in de gemeente van Jeruzalem. En wat zegt de Bijbel? De Bijbel die zegt ook dat de broers van Jezus eerst niet in hem geloofden. Maar volgens Handelingen 1 houden zij zich ook op na de opstanding in de kring van de discipelen. En dan hoef ik Jacobus niet in het zonnetje te gaan zetten, maar dan mag ik wel aan u en jou doorgeven hoe machtig de Heere is om ook deze broer van de Heer Jezus te brengen tot geloof. Want de verschijningen van Jezus aan Petrus en aan Jacobus, die hebben ons, dacht ik, gemeente, heel wat te zeggen. Jezus die maakt zich bekend bij hen, terwijl wij dat niet hadden gedacht. De een heeft met vloeken ontkend dat hij bij Jezus hoort. En de ander wilde eerst niet in Jezus geloven. En de boodschap van de opstanding van Jezus heeft hun leven totaal veranderd en vernieuwd. En wat leert ons paasfeest? Wel, als wij niet bij Jezus kunnen komen, dan komt Jezus bij ons. Niet om ons goed onder handen te nemen, maar om zijn heerlijkheid te tonen. Dat valt me bij al die verschijningen op. Dat Jezus niet begint met een berisping en terechtwijzing bij al die ongelovige discipelen en vrouwen, maar dat hij komt met zijn heerlijkheid. En het zien, gemeente, van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus maakt het helemaal anders. En Paulus, die zegt verder dat Jezus ook door de apostelen is gezien. Hij bedoelt hier niet mee de 12 die hij al in vers 5 heeft genoemd. Het woord apostel heeft in vers 7 een ruime betekenis. Het zijn al degenen die het evangelie hebben verkondigd. En bij al die verschijningen in 1 Korinthe 15 is de apostel Paulus de hekkensluiter. En weet u wat dan zo merkwaardig is? U moet maar eens even kijken. Merkwaardig is dat Paulus aan de verschijningen van Petrus en Jacobus maar enkel zinnetje vermeldt. En dat hij aan zijn eigen ontmoeting met Jezus wel 3 versen besteedt. Je zou zeggen, weinig aandacht voor Petrus en Jacobus en heel veel aandacht voor zichzelf. Vindt Paulus zich dan veel belangrijker dan Petrus en Jacobus? Helemaal niet. Hij vindt zich de minste van de apostelen. Maar ook Paulus mag zeggen dat hij iemand is die Jezus heeft gezien. Hij kan ook de werkelijkheid van Pasen onderstrepen. Wat anderen hebben meegemaakt, dat heeft hij ook meegemaakt. En als Paulus dan ook een reeks van getuigen aanhaalt die Jezus hebben ontmoet na zijn opstanding, dan mag hij ook zeggen, en ook door mij, Paulus, is Jezus gezien. Dat geeft kracht, power aan zijn prediking. En nu wij een moment hebben stilgestaan bij de verschijningen rondom onze tekst, gaan we luisteren naar onze tekst. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Wat valt op? Iemand van u zegt, nota bene, door 500 is Jezus gezien. Dat is ook zo. Door 500 is Jezus gezien. En gemeente, toch wil ik met dat getal niet gaan beginnen. Ik wil u en jullie eerst op iets anders wijzen. De woorden, daarna is hij gezien, is wat anders dan zij zagen. Dat staat er niet. Er staat niet, zij zagen Jezus. Wat is dan het verschil? Wel, Christus die gaf zich te zien. Als Jezus niet was verschenen, hadden ze helemaal niks gezien. Wij moeten met de Heer Jezus beginnen, niet met die 500. Die 500, die konden Jezus waarnemen, omdat hij zichzelf aan hen bekend maakte. Jezus kwam tot hen om zijn heerlijkheid te openbaren. Ziet u, al het accent valt op het handelen van onze Heer Jezus. Dat gebeurt niet vanwege de kwaliteit of prestaties van die 500. De woorden is gezien in de tekst en trouwens ook in de versen 5 tot en met 8 zijn hele belangrijke woorden. Ze worden niet gebruikt voor een mens, maar ze worden gebruikt voor God en voor hem die uit de hemel komt. Gemeente, Christus liet zich zien aan meer dan 500. Voelt u met mij mee met wie wij moeten beginnen? Niet met die 500, maar met het tevoorschijn treden van Christus. Ik kan ook zeggen met zijn openbaring, met zijn verschijning. Zie, hier ben ik. Jezus kwam en de 500, die konden hem zien. Zullen we deze volgorde vasthouden? En na zijn opstanding is Jezus heel anders dan voorheen en toch dezelfde. Daar hebben wij in de theologie wel wat moeilijke woorden voor, maar die laat ik maar weg. Maar Jezus, en probeer dat nou eens vast te houden, is na zijn opstanding anders en toch dezelfde. En ik ga dat dubbel aspect van Jezus na zijn opstanding aan u en jullie uitleggen. Jezus is dus na zijn opstanding geheel anders dan voorheen en toch hetzelfde. Heel apart is hij soms aanwezig. Jezus komt zomaar als deuren gesloten zijn. Plotseling komt hij uit het niets in de kring van de discipelen. En er zijn momenten dat hij niet herkend wordt. En het is verboden om hem aan te raken. Ziet u, gemeente, dat Jezus na zijn opstanding heel anders is? Hij is heel anders geworden nu hij uit de doden is opgewekt. Het wordt zichtbaar dat hij nu met majesteit en heerlijkheid is bekleed. Maar aan de andere kant is Jezus ook weer dezelfde gebleven. Jezus die komt bij degene en hij eet en drinkt bij wie hij is verschenen. Dat deed hij voor zijn opstanding ook al. En hij heeft in de periode tussen paas en hemelvaart ontzettend veel onderwijs gegeven. Wel, wil je paas controleren, dan moet je ook aan dit dubbel aspect aandacht geven. Jezus is toch anders na zijn opstanding dan erheen. En toch is hij dezelfde gebleven. Gemeente, bij de verschijningen in 1 Korinthe 15 wordt nergens zo'n groot aantal genoemd als in onze tekst. Jezus is gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. In de Bijbel lezen wij heel vaak van grote getallen. In de tijd van de profeet Elia hebben 7000 mensen hun knieën niet gebogen voor de Baal. En op het Pinksterfeest komen 3000 mensen tot geloof en bekering. Zijn wij blij met het getal 500? We zijn blij, erg blij, omdat toen Jezus begon te lijden, heel veel mensen hem in de steek hebben gelaten. Als Jezus uitgaf wie hij was, ik ben de Zoon van God, toen liet iedereen hem bijna in de steek, toen moest hij aan zijn discipelen ook nog vragen, zullen jullie ook niet weggaan? Het leek er toen wel heel erg op dat het getal van de discipelen heel klein zou worden. En je zou denken, oh, er blijft niks meer van over. De kerk van Christus die sterft uit. En soms hebben mensen ook wel eens de rilling al op hun rug in bepaalde gedeelten van ons land. Die zeggen, oh, waar gaat het heen met onze gemeente? Het wordt zo klein. Dat moet niet doorgaan met de afval. Dan sterft onze gemeente uit. Wel, die momenten die zijn er al geweest. En zelfs profeten, die hebben erover getopt. Zelfs Elia, die zei, ik ben alleen overgebleven. Maar toen waren er nog 7000. We kunnen ook te pessimistisch zijn, gemeente. En wij zien niet altijd wat God ziet. Wel nu, in de tekst krijgt dat grote getal de nadruk. Hoor eens, zegt iemand van u, maar het zit toch niet in het getal. Daar ben ik het roerend mee eens. Het zit niet in het getal. Kijk, het is best verschillend in ons land. Als je om 5 uur in Barneveld preekt, dan zitten daar bijna 900 mensen in de kerk. Dan ben je in Tilburg, zo'n 10 jaar geleden, dan heb ik wel eens voor 12 mensen gepreekt. Dan zeg je 12 en 900. Het is eigenlijk wel leuker om in een kerk met 900 mensen te preken. Maar het zit niet in het getal. Het gaat erom dat we tegenwoordig zijn in de naam van onze Heer Jezus Christus. Daar is de Heere. Ook al ben je met z'n drieën. En dan kun je ook nog een hele fijne tijd als gemeente hebben. Een vreugde van gemeenteleden beleven als je samen één mag zijn in de Heere. Zit dus niet in het getal. Maar Jezus, hij is wel gezien door mensen. Door vele honderden mensen. En gemeente, houd dan maar vast. Als we in de naam van Jezus zijn, dan is het goed. Echt waar. Maar het kunnen er nooit te veel zijn. Daar mag je wel aan staan. Je mag ook bidden om uitbreiding, een voortgang in het koninkrijk van God. Daar mag je om bidden, om vrucht, op de bediening van het woord. Je mag bidden ook in deze tijd of de Heer nog zijn koninkrijk wil uitbreiden. En misschien doen we dat veel te weinig. En dat komt omdat we zo klein denken van onze God. Omdat we er niet meer in geloven. Omdat we denken dat God dat niet meer kan. Maar we hebben een machtig God. God kan met zijn woord. Mensen, vele mensen trekken uit de duisternis en brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Omdat de Heiland zich ook aan hen gaat openbaren en gaat zeggen, zie, ik ben ook jouw zaligmaker. En gemeente, die schare die eens voor de troon van God zal zijn, dat is geen kleine menigte. Dat is een grote schare die overal vandaan komt. En die God mag eren. Johannes die zegt in het Bijbelboek Openbaring. Een ontelbare schare. Daar gaat het heen. Wanneer de kerk van Christus van alle tijden, van alle plaatsen bijeenkomt. In het vaderhuis met de vele woningen. Dan is dat een oneindige menigte. Stel u eens voor, Jezus, hij laat zich aan meer dan 500 zien. Hij in het midden. En hij spreekt daar over de dingen van het koninkrijk van God. En het is ongetwijfeld voor die 500 mensen een stukje hemel op aarde. Een onvergetelijk, een kostbaar moment, een moment om vast te houden. O gemeente, herkent u dat? Dat kan ook bij ons zijn. Als we in de kerk zitten en we merken de tegenwoordigheid van de Heere op. En we voelen dat Hij tot mij spreekt en dat de Heere zich in de woordbediening aan mij persoonlijk bekend maakt. Dan heb je toch een stukje hemel op aarde. Dan mag je al iets proeven van die heerlijkheid die God weggelegd heeft voor al zijn kinderen. Willen wij nog paasfeest controleren? Elke zondag herinner ons aan het paasfeest. Want elke zondag is toch een herinnering aan de opstandingsdag van Jezus. En wie hem heeft ontmoet in de prediking, die roept het ook uit. Al zeggen honderdduizenden dat hij gestorven is en dat hij nooit is opgestaan. Ik roep, hij leeft. Ik heb hem zelf ontmoet. In vreugde en in verdriet is Pasen dan waar? Absoluut. Zijn er getuigen die Jezus met hun eigen ogen hebben gezien? Ja. Nou, dat zullen er toch niet zoveel zijn. Het zijn er meer dan 500. Meer dan 500 die met hun eigen ogen Jezus hebben gezien als een opstanding. Kijk, gemeente, bij één getuige kun je nog tegensputteren. Ja. Ja. Zal hij zich niet vergist hebben? En bij 6 getuigen denk je, nou, daar moet ik toch wel heel goed over nadenken. En bij 45 getuigen, dan word je al voorzichtig. Maar bij 500 getuigen, gemeente, dan kun je toch niet volhouden dat de opstanding van Jezus een fabeltje, een sprookje, een inbeelding of een verzinsel is. Jongelui, jullie weten al wat de functie van de getuige is. Regelmatig wordt wel eens in de krant gevraagd of iemand zich wil melden die getuige is geweest van een bepaald ongeluk. Een ooggetuige van een ongeluk die zegt alleen maar wat hij of zij werkelijk heeft gezien. En als je erbij bent geweest, dan ben je ook zeker van je zaak. En met je getuigenis leg je ook een eerlijke verklaring af. Meer dan 500 mensen hebben Jezus gezien. En wie twijfelt aan de opstanding van Jezus, die wordt door hen toch op de vingers getikt en hoort hen zeggen: wij hebben Jezus gezien. We zeggen tegen u en jou, hij leeft. We hebben met onze eigen ogen hem gezien. Pasen is dus te controleren. Pasen is op de echtheid te onderzoeken. En Paulus zegt vol overtuiging en enthousiasme tegen de gemeente van Korinthe: kunnen jullie de opstanding van Jezus niet geloven? Jullie kunnen nog bij deze die navraag doen hoor. En hun getuigenis staat buiten elke verdenking. En het maakt elke vergissing en elke vervalsing onmogelijk. Ze zeggen alleen maar tegen u en tegen jou wat ze met hun eigen ogen gezien hebben. En dat geeft toch iets krachtigs. En gemeente, daar gaan we toch voor, hè? Daar gaan de kinderen ook voor. Kijk, als je niet bij bent geweest, dan zeg je, nou, ik ben er niet bij geweest. Dan blijf je een beetje onpartijdig als ergens over gesproken wordt en de meningen zijn verschillend. Maar als je erbij bent geweest en je hebt het gehoord en je hebt het gezien, oh, dan kom je naar voren en dan zeg je, luister eens, ik heb mijn eigen ogen gezien hoor. En ik ben niet blind, ik heb mijn eigen ogen gehoord. Ik ga ervoor, het is waar hoor. En ik heb er niks mee te maken of je niet gelooft, maar het is waar. Als je iets hebt gezien, dan ga je ervoor. En daarom gemeente, wat wij in de Bijbel lezen door de schrijvers, dat is niet verzonnen. Echt niet. En in de derde vers van 1 Johannes, de derde schriftlezing die we hebben gelezen, hebben wij het volgende gehoord. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij jullie. In het evangelie wordt ons niets op de mouw gespeld. Het is betrouwbaar om het aan te nemen. Het evangelie is betrouwbaar. En wie zijn dan die ooggetuigen in de tekst? Wel, de naamloze die heette broeders. En in de Naarderse vertaling staat er ook nog het woord zusters bij. Bij de broeders horen ook de zusters. Dus als gesproken wordt over de broeders in het Nieuwe Testament, dan worden de zusters niet vergeten. Dus bij die meer dan 500 zijn niet alleen mannen, maar ook vrouwen. En in één keer hebben ze Jezus ontmoet. De Bijbel die spreekt over broeders, zusters, innig. Ik hoor nog wel eens in kerkelijk terrein mensen spreken over dames en heren. Dat vind ik wel een beetje koud hoor. Een gemeenteavond meemaakt en een ouderling, die heeft het over dames en heren in de kerk. Dat vind ik toch wel heel, heel erg afstandelijk. En die weet ik ook wel. We hebben soms moeite met iemand met wie we niet door dezelfde deur kunnen, om die een broeder of een zuster te noemen. In Brabant was het eigenlijk zo, toen ik daar predikant was, en mensen die hadden zeg maar een oneenigheid met iemand, terwijl ze daar in Brabant zelfs de kinderen iedereen bij de naam noemen, maar als ik dan hoorde zeg maar meneer of mevrouw, dan dacht ik nou heel goed mis, heel goed mis. Een beetje raar, en ik moest er wel eigenlijk een beetje om lachen. Hè. Ze hadden het altijd over Jan en Piet. En in één keer was Jan geen Jan, en in één Piet geen Piet meer, maar dan was het meneer en mevrouw. En toen dacht ik, oh, nou is er iets aan de hand. Nou is er wel een grote afstand tussen jullie gekomen. Maar Christus, die schaamt zich niet om zondaren broeders te noemen. En wanneer we elkaar gevonden hebben aan de voet van het kruis, dan zijn we toch een broeder en een zuster in het geloof. Dat kan toch niet anders. En van die meer dan 500 broeders zijn er ook ondertussen al die gestorven zijn. En Paulus die gebruikt hiervoor dan ook het prachtige woord ontslapen. Voor alle die Christus in het leven hebben ontmoet en met hem verbonden zijn, is het graf geen donkere kuil meer waarin we voorgoed wegzinken. En jongelui, maar ook ouderen, de dood en het graf hebben voor ons altijd iets akeligs. De Bijbel die noemt ook de dood de laatste vijand. Maar die laatste vijand is door de opstanding van Jezus verslagen. Wie door Jezus ook is opgewekt uit de dood van de zonde, die zal ook ontslapen gaan. We gaan bij het sterven slapen. En als wij vanavond gaan slapen, ja, dan gaan we toch inslapen met de verwachting om morgen vroeg wakker te worden. Je gaat slapen en je denkt, lekker slapen. En morgen vroeg, dan hoop ik weer wakker te worden. Gelovigen gaan slapen totdat Christus komt. Het is ons slapen met de verwachting. Zoals Jezus gestorven is op Goede Vrijdag, met de verwachting, ik sta op de derde dag. Zo gaan Gods kinderen ook heen met de hoop dat ze zullen opgewekt worden om altijd bij God te zijn. En gemeente, het is ook opvallend dat de Heer Jezus na zijn opstanding alleen maar aan zijn volgelingen verschijnt en niet meer aan zijn vijanden. En waarom gaat zijn opzoekende liefde niet meer naar hen uit? Wel, het is verkiezende liefde. Jezus die verschijnt aan wie hij wil en waar hij wil. En daarover moeten we maar niet gaan discussiëren en gaan redeneren. Het is veel belangrijker om vast te houden met welke bedoeling Jezus verschijnt. Wel, die meer dan 500 die hebben Jezus gezien om zijn verschijning niet meer voor zichzelf te houden. Het is niet zo, ze hebben nou Jezus gezien en zeggen ze, nou, wij zijn bevoorrechte mensen. Dat houden we voor onszelf. Ja, zo zijn er wel eens van die dingen in het leven. Die maak je met elkaar mee en zeggen, weet je wat, daar mogen we niet met anderen over praten hoor. Dat houden we maar voor onszelf. Maar wie Jezus heeft gezien, die houdt dat niet voor zichzelf. Die geeft dat door. Die vertelt dat. De Heer Jezus is in mijn leven gekomen. Ik vond het heel ontroerend. In januari kwam bij ons op de catechisatie een man van 76 bij. En de eerste keer was hij ook bij de jongeren en hij vertelde heel openhartig. Toen ik jong was, heb ik de Heer Jezus gezien. De Heer Jezus was al op jonge leeftijd in zijn leven gekomen. Maar hij zegt, ik heb dat weggestopt. En daar was hij nooit van losgekomen. En het was toch wel ontroerend toen hij vanmorgen zo voor in de kerk zijn ja-woord uitsprak. 76 jaar. 76 jaar, nooit te oud om de Heere nog te belijden. Ja, als God ons roept bij onze naam en we zien Jezus, dan mogen we zijn naam ook aan anderen vertellen. En wat zijn dat dan voor mensen die wij van ons? Zijn het dan bijzondere mensen? Nee, het zijn gewone mensen. Het maakt die 500 en meer tot getuigen van Jezus. En gemeente, dan kunnen wij dat niet op de manier van de apostelen en ook niet op de manier van deze grote groep mensen doen. Maar God heeft ons niet overgeleverd aan fantasie. Het geloof is gebaseerd op het woord van God. En zo zegt ook Paulus in de versen 3 en 4 van 1 Korintiërs 15 dat het sterven en ook de opstanding van Jezus alles te maken heeft met de schrift. Het is niet een nieuwtje door mensen bedacht. Maar we komen met de schrift, we komen met Gods onfeilbaar woord. We komen met het apostolisch woord van God. En wat in het Oude Testament is voorzegd, dat is allemaal vervuld in het Nieuwe Testament. En wat de profeten hebben geprofeteerd, dat is in Jezus Christus vervuld. Wil je het paasfeest controleren, vergelijken wat is het Oude Testament met het Nieuwe Testament. En dan ontdek je dat alles vervuld is zoals God het heeft gezegd. Met Jezus is het precies zo gegaan als de Bijbel heeft aangegeven. En daarom gemeente, houd toch alstublieft vast om de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Het is van levensbelang. Hij werkt onze redding. En wie weigert Jezus te erkennen, die komt om. En daarom denk ik, en ik denk het niet alleen, ik weet het ook zeker. Wie onder het woord is opgevoed, die heeft een grote verantwoordelijkheid aan mensen die dat niet hebben. Ik meen dat ik het voor de dienst nog tegen iemand hier heb gezegd. Soms ontmoet je mensen die uit het niets komen. Die zeggen, dominee, ik ben een grote heiden. Ik weet niks van de Bijbel. Maar ze zijn op een of andere manier geraakt door de schrift. En wat zie je? Wat zie je? Wel, dat ze zich gaan verdiepen in de Bijbel. Afgelopen week zei nog een man tegen mij door de telefoon. Hij zegt, dominee, ik ben een heiden. En toen zei hij, ik zou ook wel dominee willen worden. En dat is natuurlijk wel, toen zou je zeggen, jij dominee worden. Man, je bent 50, je hebt je leven weggesmeten en je bent weer teruggekomen, maar jij dominee worden. Maar toch kan ik hem begrijpen, gemeente, als je gegrepen bent door het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dan zeg ik wil ook een getuige zijn. Dan hoef je allemaal niet dominee te worden of ambtsdrager, maar dan kun je op de plaats waar God je zet, getuige zijn van de Heer Jezus Christus. Want ook anderen bij Jezus te brengen. Zeggen wij met alle getuigen van Christus, Jezus is ook van mij gezien. Ik heb hem ook ontmoet in de Bijbel. Ik heb zijn stem gehoord. Ik ben door hem gevonden. En ik heb in zijn wonden vergeving gevonden. En nu ben ik een rijk mens. Een rijk mens. Want ik heb uitzicht over dood en graf heen. Want nu de Heer is opgestaan. Nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid. Een leven in zijn heerlijkheid. Amen.